Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Snoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Hey, dag Anneleen.
Hey.
Vertel eens wie je bent en waarom je hier bent vandaag.
Ja, ik ben Anneleen. Ik ben mama van Oliver. Die is 2 jaar geworden in december. En sinds augustus ben ik gestart met preleven. En ik begeleid haar mama's tijdens de eerste 1000 dagen. Dus dat is eigenlijk vanaf conceptie of vanaf zwangerschapswinst tot kindje ongeveer 2 jaar is.
Mm-hmm. En op welk gebied begeleid je de mama's?
Op vlak van voeding. Dus ik ben afgestudeerd in 2015 als diëtiste. En dan ben ik eigenlijk gewoon gestart met heel algemene dingen. Was vooral mensen die wouden afvallen of mensen die met wat gezondheidsproblemen. En dan na 2 of 3 jaar heb ik echt gemerkt van, oké, dit is het niet, er moet iets veranderen. En dan ben ik op de opleiding, dat is een moeilijke naam, orthomoleculaire therapie gekomen. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je de mens meer in zijn geheel bekijkt. Mm-hmm. Dus dat is echt naast, ik was aan mijn voeding vooral bezig als diëtiste, maar daar kwam ook stress kwam heel hard aan bod, alles van beweging, slaap. Ging ook terug naar bijvoorbeeld wat gebeurt er met je lijf als je een trauma hebt meegemaakt vroeger. Of dat gaat zelfs terug tot, oké, wat is je opvoeding dat je hebt gehad, hoe dat dan reactie heeft op, hoe dat je beïnvloedt later. Mm-hmm. Dus mega interessant. En ik ben zelf, was ik zwanger tijdens de opleiding. En dat is echt zo, als je zwanger bent, is dat zo precies zo'n antenne van, oké, het gaat voor kinderen, ik moet keihard opletten. En daar kwam eigenlijk altijd terug dat de basis, dus die eerste 1000 dagen, dat er echt enorm veel wordt vastgelegd op dat moment. Dus ik ben daaraan meer en meer over beginnen lezen en beginnen opzoeken, meer mama's beginnen begeleiden. En dan dacht ik, oké, die info dat ik hier in die opleiding geleerd heb, moet ik echt delen met de wereld. Mm-hmm. Dus dan ben ik zo eigenlijk, voornamelijk op vlak van voeding, maar dus ook stress en zo, komt ook zeker aan bod.
Oké, super. Voordat we echt gaan starten met het interview, wil ik graag even met u inchecken. En eens vragen hoe dat met jou vandaag gaat. Hoe is uw dag al verlopen?
Ja, goed. Ik heb een... ik zeg zo keert, gewoon niet per se. Ik ben al wakker van 4:30, denk ik. Mm-hmm. Ik ben gisteren om 8:00 samen met mijn kleine gaan slapen, omdat ik echt kapot was. En Oliver is vanmorgen om 4:30 wakker geworden. Die wou dan per se tussen ons liggen. Die heeft zo nu een fase dat hij zo heel hard aan mij hangt. En die is zo, ik weet niet wat hij bang is in het donker, maar dat lijkt zo. Dus die heeft vanaf 4:30 bij ons geslapen. Die heeft nog wel geslapen. Ik was, omdat ik om 8:00 al in slaap was gevallen, best wakker. Dus ik heb zo wel liggen wolen tot 7:00. En dan zijn we gewoon rustig opgestaan. Ik had ook geen werk. Ik heb de podcast een beetje voorbereid. Geen werk gehad in de voormiddag. Dus ik heb die gewoon rustig klaargemaakt, naar de crèche gebracht, een koffietje gedronken en dan naar hier vertrokken.
En heb je vandaag al een geluksmomentje gehad? Of zo'n momentje dat je heeft verwonderd vandaag?
Ja, zeker wel. Het was super hard aan het gieten vanmorgen. En ik ga altijd te voet naar de crèche. Dus je wordt echt gewoon, zei ik net. En Oliver zat in de buggy en die was zo, dat was zo schattig, want ik zie die dan langs achterin. Die was zo zijn handjes opzij aan het doen. En ik was aan het kijken en die zei, die was helemaal verwonderd door de regen. En dan denk ik, we denken altijd, het regent, bla bla bla. En die zijn dan zo verwonderd door al die dingen. En dacht ik, oké, eigenlijk is dit wel een geluksmoment. Gewoon zo rustig. Wij moeten ook door een park naar de crèche. Ja. Gewoon een beetje van de natuur genieten.
Zalig.
Ja, zeker wel.
Wat maakt dat je hier te gast wou zijn op deze podcast?
Wij hebben een gesprek gehad, ik denk dat ik naar u heb gestuurd. Mm-hmm. Dat was naar aanleiding van een webinar, of dat je iets wou delen of zoiets, denk ik. Ja. En dan zijn we wat meer in gesprek geweest, hoe dat dan voeding en prikkelgevoeligheid met elkaar geconnecteerd is. En ik denk sowieso ook voor mama's, en je zei dat er juist ook, je wordt gewoon veel gevoeliger voor prikkels als mama. En ik ben uw profiel ook een tijd geleden tegengekomen en ik dacht van, oké, dat is voor mij ook zeker interessant om die info te kunnen delen met de mama's aan mij volgen eigenlijk.
Mm-hmm. Van waar is jouw passie voor voeding eigenlijk gekomen? Hoe komt het dat je ooit bent gestart met de opleiding diëtist?
Ja, dat was toen nog niet iets dat ik dacht van, oh, dat is echt mijn passie. Maar ik ben zelf als kindje, als baby, ik ben te vroeg geboren. Mm-hmm. En dat was omdat mijn mama was hoogzwanger en mijn papa had een accident gehad. En die moest naar het ziekenhuis, keiveel stress. En ik denk dat ik door die stress dat mijn mama dat allemaal in gang is geschoten. En ik was geen moeilijke baby, maar ik had van alles. Ik wou niet eten, ik was constant ziek, keiveel medicatie en zo gehad. En als ik dat dan hoor, dan zegt mijn mama ook zo van die dingen van, ja, toen werd er gezegd, ja, als je een baby niet aan de borst wil drinken of je melkvoeding wilt of zo, dat ligt echt aan de mama, dan is er iets met die relatie. Ik dacht, maar hoe hard is het eigenlijk? Mm-hmm. En dat zijn zo dingen dat ik denk dat het zo diep in mij nog ergens zit. Mm-hmm. En dat ik daar al iets had van, oké, op vlak van voeding, daar moet ik gewoon iets mee doen. En dan ben ik eigenlijk diëtiek gestart. Ik vond het wel interessant, maar het is echt toen dat ik die opleiding ortomoleculaire eigenlijk gedaan heb, dat ik iets had van, oké, hier kan ik mensen echt mee helpen.
Ja, want je zei daar juist ook dat je in die laatste opleiding hebt geleerd dat die eerste 1000 dagen, dat daar heel veel dingen in worden vastgelegd. Wat bedoelt je daar juist mee?
Ja, dat is vooral het microbiome wordt daar heel hard bepaald. Dus je krijgt dat mee van je mama sowieso. En de manier waarop dat je dan eigenlijk eet, dus die vanaf 0 tot 2 jaar en eigenlijk ervoor ook al, hè. Dan wordt er heel erg bepaald uw voorkeuren voor voeding. Bijvoorbeeld ook als we naar prikkelgevoeligheid kijken, naar structuur en textuur en al die dingen van voeding. En daar wordt echt de basis gelegd. Dus als je op een bepaalde manier eet, gaat jij ook later minder kans hebben op ziektes of zelfs chronische aandoeningen.
Ja, en zo'n microbioom, wat is dat juist?
Dat is alles dat... alles van bacteriën en pathogenen en van alles en nog wat. Dat bijvoorbeeld, dat zit op je huid, dat zit in je, dat zit echt overal. Als je zou inzoomen, dat is echt... Je wilt dat eigenlijk niet weten, wat er allemaal zit. En dat is eigenlijk... die leven in symbiose. Dus dat wil zeggen, wij zijn samen met hen geëvolueerd en wij zijn positief voor elkaar. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld... diegenen die op onze huid zitten, zorgen ervoor dat ze een barrière, dat er niet te veel... naar binnen komt eigenlijk, alles van afvalstoffen of whatever, vuil dingen dat er in de lucht zit. En in de plaats gebruiken die bijvoorbeeld onze huidschilfers of zo als voeding. Met de darmen hetzelfde. Dus dat is echt een wisselwerking tussen de twee. Wij hebben hen nodig, maar zij hebben ons ook nodig om te overleven.
Ja. Hoe heeft voeding juist een effect op je prikkelgevoeligheid?
Ja, dus ik heb daar echt lang over nagedacht hoe ik dat duidelijk kan maken. Dus... Dan moet ik even helemaal teruggaan naar het begin, zal ik zeggen. Dus gelijk dat ik eruit zei, dat microbioom is een hele belangrijke en uw barrières. Dus wat dat doet, is... uw lijf wilt alles buiten houden dat niet moet binnenkomen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke. Stel dat er wel iets binnenkomt, bijvoorbeeld... ik zeg maar iets. Uw kindje valt, schaaft zijn knie, dan is die huidbarrière licht open. Dus er kan allemaal rommel binnenkomen op dat moment. Wat gebeurt er? Dat is een acute prikkel, dus dat is ook niet erg of zo. En wat er eigenlijk gebeurt is, uw immuunsysteem gaat daarop reageren. Dus je moet je dat voorstellen. Dat is hetzelfde als je een soort van rode vlag zet en zegt, hallo, er is hier iets aan de hand. We moeten witte bloedcellen en van alles en nog wat moet komen om het te herstellen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een acute stressor. En als je dan specifiek kijkt, dat vind ik altijd belangrijk dat mama's dat weten, van waar dat komt, dat die zo nog gevoeliger worden precies. Dat vanaf het kindje geboren wordt, is er eigenlijk een stukje in de hersenen, dat heet de amygdala, maakt nu op zich niet zoveel uit. Dat is een beetje het angst- en emotiecentrum in de hersenen. En dat groeit. Dus als je een kindje krijgt, groeit dat centrum. Je hersenen zijn plastisch, dus dat kan allemaal groeien en krimpen zoals een spier. Dus je wordt nog alerter voor voeding, denk ik, was ik nu. Voor alles van prikkels en zo. Dus als je die twee samenzet, je hebt die barrières en het microbioom. En als mama, zij is al gevoeliger voor stress, voor prikkels. En neemt daar dan nog bij dat alle stress en zo van de maatschappij, verwachtingen, die eindeloze to-do-lijst dat eigenlijk in je hoofd zit. Als dat erbij komt, wat er dan eigenlijk gebeurt, is je lichaam gaat bij stress die barrières soort van openzetten. om eigenlijk alles van vocht en zout en natrium terug naar binnen te krijgen. En de reden daarvoor is, als je stress hebt, je zult dat ook wel merken, hè? Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk stijgt, al die dingen. Dus bijvoorbeeld vocht en natrium dat je daarvoor nodig hebt. En als je dan kijkt naar, naar bijvoorbeeld de darmen, dus die barrières gaan letterlijk een beetje openstaan. En wat gebeurt er? Er komt eigenlijk gemakkelijker, ja, ook alles van pathogenen en afvalstoffen en zo komen naar binnen. En ook daar gaat het immuunsysteem op reageren. En tegenover het acute, wat ik er juist zei, is dat bij mama's en kindjes nemen het dan over, is dat eerder bij chronische stress is dat constant. Dus wat gebeurt er? Dat immuunsysteem gaat eigenlijk constant actief zijn, waardoor bij een actief immuunsysteem gaat je alerter zijn, want je lichaam denkt, er is gevaar, dus ik moet zien dat ik alert ben om dat gevaar, hè, dat ik dat kan zien, of als er iets is, dat ik, dat kan, ja, dat ik daar iets mee kan doen eigenlijk.
Mm-hmm. Dus dat is echt een vicieuze cirkel, constant.
Ja, dus dat is stress. En dus nu de link naar voeding, want ik zeg nu van alles over stress. Wat er eigenlijk gebeurt is, als je daar op vlak van voeding naar kijkt, is dus enerzijds wat wij eten, maakt letterlijk die barrière. Dus je hebt bepaalde eiwitten en stoffen allemaal nodig om die barrière te maken. Dus als wij niet hetgene eten dat wij nodig hebben, is die barrière al niet stevig. Anderzijds, onze voeding beïnvloedt ook dat microbioom. Gelijk dat ik er juist zei, dat is dan bijvoorbeeld voor de darmen. Als je veel suiker eet, gaan eigenlijk, ze noemen dat de slechte bacteriën, groeien dan. Die gaan linken, die gaan eigenlijk doorgeven van, oké, wij willen nog meer suiker, want wij willen groeien. En ze noemen dat dan de goede bacteriën. Die sterven eigenlijk een beetje af. En die hun functie is om mee ervoor te zorgen, dat soort van een defensie, dat er niet te veel rommel naar binnen komt. Dus als je denkt, stel je eet niet goed, je barrière is niet goed, dat microbioom is niet optimaal, dus er is geen fysiek iets dat al die dingen tegenhoudt, dus dat komt allemaal gemakkelijker naar binnen, dat immuunsysteem wordt actief, en wat je dan krijgt is gewoon, je lijf denkt, ik moet hier alle sensoren openstellen om gevoelig te zijn voor al die dingen, om mezelf veilig te stellen eigenlijk.
Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat is echt een heel complex proces eigenlijk dat er gebeurt en dat is een soort van vicieuze cirkel is en waar voeding eigenlijk een mechanisme kan zijn om heel die vicieuze cirkel te doorbreken.
Ja, of echt preventief ervoor te zorgen dat je eigenlijk minder overdreven, je moet gevoelig zijn. Hè? Ik bedoel, als er hier ineens een hond voorbij loopt en die begint, alleen misschien niet een hond, een keer begint te blaffen, moet je daarop kunnen reageren, maar op een gezonde manier. Ja, ja. En stel dat je immuunsysteem al in vuur en vlam staat door van alles en nog wat, van prikkels, ja, dan ga je daar nog veel op reageren en op een bepaald moment kan je lijf dat ook niet meer aan. Als je dat hormonaal bekijkt, gewoon heel kort door de bocht, je hebt eigenlijk adrenaline en cortisol. En het is adrenaline, zegt een soort van, hey, er moet een reactie komen en cortisol zet dat uit. Heb je zoveel stress, gaat er keiveel adrenaline zijn, keiveel cortisol, en je ziet de hoge cortisol opnieuw een stressprikkel. En dan zijn ze echt vertrokken. Ja. En als we dat kijken naar voeding, dus het is niet enkel de basis om ons lichaam eigenlijk gezond te houden, maar er zit heel veel dingen dat wij eten, daar zitten eigenlijk antinutriënten in. En gewoon een heel praktisch voorbeeld, gluten bijvoorbeeld. Ik weet niet of je iets van voeding kent. Gluten is een heel typische, dat zit in alles van granen. Dat is eigenlijk, je moet denken, een graantje, die kunnen niet denken natuurlijk. Die willen niet opgegeten worden, ik zal het zo stellen. Die willen gewoon groeien, hè. In aantal voortplanting is het belangrijkste. Mm-hmm. En die antinutriënten, daar zit een stofje in, dat zijn die gluten. En die gaan in ons lichaam ook letterlijk die barrière openzetten. Dus opnieuw, hé, al die rommel komt binnen, er zit overal pesticiden en zo op, dus dat wil je allemaal niet binnen hebben. Dus ook daar, als je bepaalde dingen wel eet, gaat ervoor zorgen dat je die defensie eigenlijk hebt. En als je bepaalde dingen niet eet, dan gaat ervoor zorgen dat er minder snel een aanval is eigenlijk op bijvoorbeeld in darmwand.
Ja, oké, we weten dus dat microbioom heel belangrijk is en dat de voeding dus ook superbelangrijk is om ons ergens minder alert te maken, om voor minder stress te zorgen in ons lichaam. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Je hebt het er juist al over gluten gehad. Ja. Wat is dan goed voor ons en wat is dan slecht voor ons?
Ja, dat is altijd het moeilijke om zo, dat is goede voeding en dat is slechte voeding. Ik werk sowieso een beetje met de 80-20 regel, denk dat de meeste mensen die wel kennen. En dat je niet 100% voor de perfectie gaat, want dat bestaat ook niet. De belangrijkste is vooral echte voeding. En daarbij denk ik vooral aan ja, een beetje wat we aten. Als je, stel dat je 100.000 jaar terug gaat in een tijd, ons lichaam werkt nog steeds met dezelfde systemen, maar onze voeding is heel erg veranderd. Mm-hmm. Dus we moeten eigenlijk iets meer teruggaan naar wat er toen was. Dat is vooral voeding die ja, amper bewerkt is. Dus dat wordt wel goed gedaan voor de kindjes natuurlijk. Voor de eerste hapjes en types in groenten en fruit, dus dat is keigoed. Alles van vlees, vis of eieren, noten en zaden en pieten, zo die dingen. Dus echt zo de... Ja, hetgeen dat je bij wijze van spreken zelf in je tuin zou kunnen verbouwen eigenlijk. Mm-hmm. Omega 3 is ook een hele belangrijke. En dat is echt specifiek voor mama's en kindjes ook een aandachtspunt. Sowieso, tijdens de zwangerschap is omega 3 een hele belangrijke voor de ontwikkeling van de hersenen. Maar ook alles. Dat zit eigenlijk echt in elk celletje. Waarom het dan nog belangrijk is, is omdat wij momenteel eten wij superveel omega 6. Dat is eigenlijk een tegenhanger. Dat zit in heel veel granen, zit dat ook wel. In heel veel bepaalde olie, like zonnebloemolie en koolzaadolie en zo, zit dat in. En dat is een stof en die is ontstekingsbevorderend. En dus denk er juist, zei ik, je wilt je immuunsysteem, dat is een ontsteking, niet te actief zetten. Dus je wilt zo min mogelijk, je hebt dat ook nodig, omega 6, hè. Maar je wilt in verhouding veel minder omega 6 binnenkrijgen dan dat we nu standaard eten. En veel meer omega 3. En die omega 3 is eigenlijk ja, alles uit de zee. En daar is dan de moeilijkheid. Alle vissen zijn vervuild. Oké, waar beginnen dan? Dus daar is een supplement van omega 3 soms wel interessant.
Ja. Ik denk ook voor veel andere vitaminen en zo. Hè. Bijvoorbeeld magnesium ook is iets wat vroeger zeker in de voeding zat. Maar nu... helemaal niet meer. Ja. We maken dat ook niet zelf aan, dus we moeten dat echt best in een supplement nemen.
Ja, ja, je hebt sowieso de basis, kun je een beetje uit voeding halen, maar sommige dingen, zeker inderdaad magnesium, als je veel stress ervaart, wat sowieso is als mama, ja, je moet zoveel doen, dan verbruik je dat ook enorm. Dus je kunt daar inderdaad dan best op die momenten iets aan bijnemen. Wat ik ook bijvoorbeeld altijd aanraad, is je kunt dat zelf... Je kunt dat echt in supplementvorm nemen. Bijvoorbeeld in plaats van die koffie, die cafeïne, waar je sowieso al een beetje hyper van kunt worden, dat je eigenlijk iets van magnesium neemt, omdat dat ook gewoon energie geeft. En dan samen met ribose, dat is eigenlijk een stofje, dat helpt bij het aanmaken van energie. Dus dat in plaats van koffie is interessant. En voor kindjes zo een magnesiumbad eigenlijk. Mm-hmm. Dat is echt super interessant. Of zo van die crèmekes, dat is zeker een goeie.
Ja. Het is ook wel zo, ik ging er toch altijd van uit, ik denk ook dat dat ook zo is, dat je van magnesium niet zozeer meer energie krijgt, maar dat dat je helpt bij het reguleren van je energie.
Ja.
Dus het is niet zo als, want dat vragen ook veel mensen aan mij, van ja, maar als ik dan s'avonds magnesium neem of een magnesiumbad neem, ga ik daar dan niet juist meer energie van krijgen of ga ik daar dan juist slaperig van worden? Het is geen een van de twee. Maar het zorgt er gewoon voor dat alle andere processen of alle processen die in je lichaam gebeuren gewoon efficiënter kunnen gebeuren.
Ja.
Dat die ook hun dat die processen energie kunnen halen uit dat vatje magnesium en dat je daardoor je energieregulatie beter zal verlopen, dat je daardoor je slaaphormoon beter zult kunnen aanmaken. Ja, dus het is niet dat magnesium je op dat moment meer energie gaat geven.
Ja.
Ik denk dat een goed alternatief voor koffie sowieso kruidenthee is of groene thee. Van groene thee, daar zit ook theïne in. Dat is een, dat is een beetje de samenhanger, zal ik zeggen, van cafeïne.
Ja.
Dus zeker voor dat opgewekt gevoel dan te krijgen, zou ik voor groene thee gaan. Of kruidenthee mengsel.
Kan ook zeker, ja, ja, absoluut.
Wat is dan precies slecht voor ons? Want we weten nu, oké, we mogen... eigenlijk geen bewerkt voedsel eten, dus zoveel mogelijk eten wat we zelf in onze tuin zouden kunnen verbouwen.
Ja.
Wat mogen we dan niet eten? Of wat zijn zo de dingen waarvan je zegt, blijf daar alsjeblieft van weg?
Ja. Sowieso echt de hyperbewerkte dingen, zoals ik denk Aiki noodles is zo'n type. Of zo alles in van die, ja, dat je 1000 keer in plastic verwikkeld is, daar moet je al van wegblijven. Anderzijds is het ook niet alleen dat. Bijvoorbeeld een stabiele bloedsuiker is ook heel belangrijk. Zeker als je naar prikkelgevoeligheid kijkt bij mama's en zeker bij kindjes. Wat er gebeurt als je bijvoorbeeld... stel je voor, ineens heel veel suiker binnenkrijgt. Dat je dan, wat er eigenlijk gebeurt, is je suiker gaat omhoog. Je lichaam maakt insuline en dan zo'n hormoon dat het daalt. En omdat dat zo snel stijgt, crasht dat ook. En van onder is zo het moment dat je kind even onuitstaanbaar is dat je echt denkt, oké, dat is echt een kleine duivel geworden of zo. Dat is ook gewoon overprikkeling, omdat je suiker dan echt te laag gaat en je wordt daar bij jezelf zo wel kennen dat je zo hangry wordt. Dat is dat eigenlijk een beetje. Dus een stabiele bloedsuiker is belangrijk en dat is vooral, ja, suiker is niet volledig off-limits, maar gewoon met opletten. En als je iets eet, dat je dat bijvoorbeeld bij de maaltijd neemt. Dus er is een heel groot verschil. Stel, je hebt een warme maaltijd en je eet daarna een chocolatje, of je eet gewoon in het midden van de dag een chocolatje met niks er rond. Dat gaat een heel ander effect hebben op je bloedsuiker. Dus eigenlijk je koolhydraten een beetje combineren is daar ook gemakkelijk.
Dus je 4 uurtje best na je avondeten eten? Eigenlijk of wel. Of na je middag eten in plaats van echt afzonderlijk om 4 uur?
Ja, inderdaad. Ja.
Want inderdaad, dat hangry zijn is ook iets dat heel veel mensen die prikkelgevoelig zijn kennen. Komt dat dan ook omdat je insuline zo hard daalt dat dat dan ook zo'n stressreactie in je lichaam teweeg brengt, zoals waar we daar straks over gesproken hebben? Of?
Ja, het is eigenlijk zelfs nog een beetje anders. Het is zelfs stress dat ervoor kan zorgen dat je bloedsuikerspiegel echt, dan moet je zelfs al niks eten, dat dat rare dingen doen eigenlijk. Dat je daar een beetje uit balans bent en dan krijg je iets. Dus als je heel veel omhoog en omlaag gaat in je bloedsuiker, gaat het eigenlijk, de pancreas maakt insuline aan, gaat het heel vaak heel veel insuline moeten aanmaken. Op een bepaald moment kan die ook niet meer volgen. En dan wordt je cel eigenlijk, dat heet insulineresistent. Dus om 1 gram suiker uit je bloedbaan te kunnen halen en dat die niet te hoog wordt, moet je zoveel insuline aanmaken. En dan moet je 10 keer zoveel insuline bijvoorbeeld aanmaken. En als je insulineresistent wordt, kun je ook moeilijker aan vetverbranding doen. Dus dan kun je eigenlijk bijvoorbeeld tussen je middag en je avondeten heel moeilijk aan die reserves eigenlijk. Dus dan gaat je lijf echt signalen sturen. Je moet nu suiker eten. Als je dan doorlinkt naar je microbioom, als dat uit balans is, vraagt dat ook meer naar suiker. Dus er is echt letterlijk een connectie tussen de darmen en de hersenen. Mm-hmm. En als je daar nog stress erbij gooit, dat stress is eigenlijk de fight-flight-reactie. Dus vechten of vluchten. Stress is een reactie op, er is gevaar. Dus stel dat er gevaar is en wil je gaan lopen, of je freeze, dat is ook nog een reactie. En wat je dan eigenlijk krijgt, is dat je daar opnieuw, er gaat weinig energie naar je lijf om bijvoorbeeld vertering of aan vetverbranding te doen. En daar gaat je ook aan suikerverbranding doen. Dus als je gevoeliger bent voor prikkels, gaat je het moeilijker hebben tussendoor om niet tussendoor eigenlijk te eten. Dus ga je liever heel de dag iets eten, omdat je lijf moeilijk aan vetverbranding kan doen, omdat je gevoeliger bent voor stress eigenlijk. If that makes sense.
Er is duidelijk altijd echt zo een visieuze cirkeltjes, hè, waar dat je in terecht kunt geraken op die manier. Want stress, daardoor gaat je slechter eten, maar doordat je slechter eet, gaat je weer meer stress veroorzaken in je lichaam.
Ja. Je kunt het zelfs nog een stap verder zetten. Hoe vaker dat je iets herhaalt, dus stel, je hebt stress om welke reden dan ook. De crash belt weer dat je kleine ziek is of er is iets. Of je denkt, dat moet ik nog regelen. Shit, die pampers zijn op. Al die dingen, die chronische dingen waar je de hele tijd aan denkt. Als je daar de hele tijd ben ik zo'n draad kwijt.
Dat je dat zelfs veel verder gaat.
Dus dat je dat herhaalt. Dus stel dat je een stressmomentje hebt en je grijpt altijd naar die gemakkelijke koolhydraten, naar iets van chocola, kan ook zout zijn. Hè? Veel mensen denken chips aan vet, maar dat zijn patatten. Dus dat zijn aardappel, ik zal het maar zeggen. Dat is ook koolhydraten. Dus hoe vaker dat je dat doet, hoe meer dat die connectie in je hersenen gebruikt wordt, hoe gemakkelijker dat je daar ook op terugvalt. Want in stress denkt je lijf, ik wil zo min mogelijk energie verbruiken aan onnuttige dingen. Dus ik gebruik de verbinding die het meest gebruikt is. Dus ik grijp altijd terug daarnaar. En daarom is het zo moeilijk om dat niet te doen.
Ja. En heb je dan trucjes om dat te doorbreken? Je zei daar juist bijvoorbeeld, je dessertje, als je graag iets zoet wilt eten, doet dat dan vlak na je maaltijd.
Ja.
Zijn er zo nog dingen die je dan kan doen om dat visueel cirkeltje makkelijker te doorbreken, zodat je echt meer in die gezondere gewoontes terechtkomt?
Ja. Dat is de reden dat ik heel graag werk met kindjes of met kleine of met babytjes. Ik kan daar echt, en dan ben ik zo blij dat ouders de weg naar mij vinden, ik kan echt de grondlegger zijn, mm-hmm. Van eigenlijk wat die kindjes gaan eten. En daarom is het belangrijk, als je al start met die gezonde voeding, of die gebalanceerde voeding, dan gaat dat voor later ook gemakkelijker zijn om daar dan naar terug te grijpen. En mama's zijn ook mensen die heel gemotiveerd zijn. Als je mama wordt of zij, of je bent zwanger, dan denk je op dat moment, oké, mijn gezondheid is superbelangrijk. Ik sta open voor heel veel. Ik wil veel dingen proberen of uittesten. En dan kunnen we daar echt gaan naar, oké, hoe kunnen we dat hier een beetje veranderen? En dan leg ik uit, oké, de manier waarop dat jij gaat eten, ga je kindje heel hard overnemen. Dus motivatie is daar ook wel iets. En als je echt kijkt naar praktische tips, meestal zeg ik, en dat is echt het omgekeerde wat in al die apps staat, is gewoon 3 keer op een dag proberen eten. Dus dat je je maaltijdmomenten een beetje afbakent eigenlijk, zodat je tussendoor gewoon aan vetverbranding kunt doen. En dat heeft niks te maken, alleen dat heeft wel iets te maken natuurlijk, hè, met bijkomen of afvallen of zo, maar dat is gewoon een gezonde manier waarop je lichaam werkt. Je eet, je hebt reserves, en als er geen eten is, kun je aan die reserves. Dat is super logisch, lijkt mij. Dus maaltijdmomenten en als het kan, niet altijd met een zoet ontbijt starten. Omdat je daar al, als je al begint met zoet, ja, zoet, dat is gewoon suiker, dan ga je daar sneller terug nood aan hebben eigenlijk. Dus gewoon een omelet of zo, of zo'n boerenomelet, of dat je daar echt meer naar de hartige dingen gaat. Dus dat is ook hetgeen, ik heb wat gids en daar staat bijvoorbeeld ook in uitgelegd. En als je dan niet op vlak van voeding kijkt, ja, je prikkels bekijken. Waar ben ik overprikkeld of wat zorgt voor die overgevoeligheid? Want als je die stress kunt voorkomen of een beetje kunt inperken, gaat het ook 10 keer zo gemakkelijk zijn om op je voeding te letten. Om daar het gezond te houden eigenlijk.
Ja, want als je inderdaad met je kinderen al vroeg begint van een gezonde relatie ook te hebben met voeding. Want ik denk dan bijvoorbeeld direct aan comfortfood.
Ja.
Ik ben opgevoed met oude vieren feest, dus we eten taart of... Oei, je bent gevallen, hier pakt een snoepje.
Ja.
Dus heb je op dat vlak tips voor mama's? Hoe dat ze dat nu op dit moment, stel je voor, ze zijn juist mama geworden, hoe dat ze daarin kunnen stappen? Hoe dat ze daarmee om kunnen gaan?
Ja, vooral voeding gewoon zien als voeding. Dat klinkt heel logisch natuurlijk, hè? Ik bekijk dat altijd als voeding is hetgene dat ons gezond houdt of net ziek maakt. Dus als je daar gewoon logisch denkt van oké, dit zorgt ervoor dat mijn lijf gezond blijft. Of dit is de bouwstof die ik nodig heb om dat microbioom en die defensie goed te houden. Dat je daar eigenlijk naar kijkt. En een beetje, ja, ik denk loskomen van wat maatschappelijk gezegd wordt. Van ah, dit is goed of dit is slecht. Oké, iedereen weet dat suiker, dat koeken, dat is niet wat je lijf nodig heeft. Maar je kunt dat gerust af en toe eten. Hè. Maar zo kritisch nadenken daarover en zien van oké, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is. Er wordt gezegd, of er werd gezegd, ik weet niet of dat nu nog zoveel is. Dat je 5 of 6 keer op een dag moet eten om je motor aan de gang te houden. Maar als je daar logisch over nadenkt, op die manier werkt je eigenlijk die insulineresistentie net in de hand. Dus dat is net hetgeen wat je niet wilt. Als je daar dieper gaat kijken, naar al die onderzoeken, het zijn dat allemaal grote bedrijven, dat die onderzoeken, jammer genoeg, dat die daarvoor betaald hebben om een bepaalde outcome te hebben, bijvoorbeeld. En waarom is dat? Ja, en alles draait er altijd om, verkoop. Hoe meer keer dat je eet op een dag, hoe meer afhankelijk dat je wordt van eten, hoe minder dat je een vetverbranding kunt doen, hoe meer dat je gaat kopen, hoe meer winst dat zij gaan hebben. Als je kijkt naar al die grote bedrijven, je hebt Nestlé, je hebt ik kan niet meer mag noemen, je pakt 5 echt de big giants, en als je dat helemaal uitkijkt, dat al die voeding komt terug naar die 5 grote bedrijven eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus daar, een beetje kijken van, hebben wij echt wel constant zoveel voeding nodig? Kan ik niet zelf iets...
dat is echt onvoorstelbaar hoe hard dat gestuurd wordt. Hè? Zelfs in onderzoeken en hoe dat dan uiteindelijk tot bij ons terechtkomt.
Ja, yeah, ja.
Dan denken we van, ah ja, maar de dokters en de diëtisten en zo, of we horen het hier of daar, ja. Dat zal wel goed zijn.
Ja, maar een dokter heeft amper opleiding in voeding. Dat is wel aan het veranderen. De dokters waar ik nu mee samenwerk, die hebben daar echt wel... Die zijn daar meer mee bezig. Of die luisteren naar wat ik te zeggen heb, dat vind ik ook altijd al goed. Die weet gewoon, oké, wij weten veel van aandoeningen en zo. Ik stuur door als het gaat over voeding of iets waar ik zelf niet niks over weet, bijvoorbeeld.
Er kan heel vroeg al een hele mooie basis gelegd worden voor gezonde voeding. In uw relatie tot voeding. Maar kan dat ook qua smaken en texturen?
Ja, zeker. Dus de moment voor de eerste hapjes is typisch rond de... Dat varieert enorm. Vaak wordt er gezegd rond de 6 maanden. Sommige kindjes zijn er al vroeger klaar voor, andere later. Er wordt ook gezegd in het eerste levensjaar, food before one is just for fun. Dat wil eigenlijk zeggen, niet dat vaste voeding er niet toe doet, maar dat die moedermelk of die borstvoeding of die kunstvoeding, dat eigenlijk het belangrijkste is qua voeding dat ze binnenkrijgen. En voor de rest, dat voeding, vaste voeding, eigenlijk iets is om te ontdekken. Dus daar, tussen de 6 en de 12 maanden ongeveer, is het heel interessant om allemaal verschillende texturen aan te bieden. Dus niet alleen, typisch start je met papjes of zo. Rapley is ook wel heel hard aan het opkomen. Dat zijn meer de stukjes voeding. Veel mensen denken dat zijn stukjes, dus Rapley is dat. Maar dat is ook, eigenlijk wil dat zeggen dat baby's zelf leren eten eigenlijk. Dus dat is even goed met een lepel een gepureerd iets. Maar dus tussen de 6 en 12 maanden is het heel interessant om heel veel verschillende texturen gewoon aan te bieden. Maar je moet niet verwachten dat die dat per se gaan opeten. Die gaan eraan voelen, die gaan eraan ruiken, die gaan aan proeven welke temperatuur heeft en welke textuur. En dat kan er ook voor zorgen als je die aan heel veel dingen blootstelt gewoon. Dus opnieuw, die moeten dat niet opeten. Gewoon het onderzoekende eigenlijk. Als je kindjes daaraan kunt blootstellen, dan gaan die later ook typisch minder moeilijk eten op vlak van textuur zijn. Dat kan ook nog iets heel anders zijn. Als je met een moeilijke eter zit, kan dat evengoed iets zijn dat die zelf totaal niet gereguleerd zijn. Dan gaan die ook in die fight-flight-reactie. Dan hebben die geen honger en dan denken die, ik moet iets anders hebben. Op dit moment aan tafel wil ik niet eten. Dus dat is nog iets helemaal anders natuurlijk.
Ja, ja, dat is ook de leeftijd. Hè? Want ik denk niet alleen dat ze aan voeding gaan de wereld gaan ontdekken met hun mond, maar dat je dat ook op die leeftijd, van 6 maanden tot een jaar, zie aan het speelgoed dat ze in hun mond steken, ja, of knuffels dat ze in hun mond steken. Dus op dat moment, op die leeftijd, is dat voor hun het zintuig om de wereld mee te ontdekken. Ja. Want hun tastzin, ja, mijn vingertjes, mijn handen voelen, dat is allemaal nog niet zo ontwikkeld, dat is nog niet zo gevoelig om dan alles te gaan ontdekken. En je lippen, je tong, je mond zijn veel gevoeliger.
Ja. Ja, ik zei er juist, geuren, ik weet niet, ik denk dat wel hoor, dat baby's echt al heel fel kunnen ruiken of zo, dat weet ik niet. En wat er trouwens ook veel wordt gedaan bij babyvoeding is, dat mag niet te veel smaak hebben precies. Dat mag zo niet te veel smaak hebben, maar dat mag wel. Die kunnen echt wel tegen straffe dingen. Ik denk dat iedereen dan wel eens een filmpje heeft gezien van een baby dat in een citroen bijt en dat die dan zo een gezicht trekken. Maar dat is ook niet slecht, hè. Dat is gewoon, die verwerken dat op die moment. En je moogt echt wel sterke smaak. Dus dat wil niet per se zeggen pikant, hè. Maar bijvoorbeeld in een citroen heeft een sterke smaak of... Bijvoorbeeld, wat ik ook heel hard aanraad, is zo kleine vette vis zoals makreel of zo. Dat is heel fel van smaak. De reden dat ik dat aanraad is omdat er heel veel omega 3 in zit, wat dan belangrijk is, opnieuw voor die prikkelgevoeligheid ook. Mm-hmm. Dat heeft een felle smaak, maar dat is niet slecht. Dus dat hoeft echt niet, dat eerste hapje hoeft niet zo een geplette wortel, dat mag, hè. Maar dat hoeft niet per se alleen dat te zijn, zodat het niet te veel smaak zou zijn voor het kindje.
Ik denk dat dat sowieso wel een heel gezonde houding is ook, om tussen dan die 6 maanden en een jaar, ze echt inderdaad dat just for fun is. Dat je ze iets geeft en dat ze dat mogen ontdekken en dat daar geen druk aan hangt van ja, nu moet je dat opeten of oei, ze hebben dat niet opgegeten. Of dat het ook gewoon leuk is om daar de wereld mee te laten ontdekken.
Ja, en dat komt ook wel, want elk kindje heeft een ander hongergevoel. Als je kijkt van Oliver, die had op 6 maanden had hij superveel. Maar mijn borstvoeding is daar ook, mijn melkproductie is daardoor stilgevallen en ik ben op 9 maanden gestopt. Omdat hij dan op de crash had hij zoveel dat hij thuis geen melk meer moest hebben. En dan kwam hij de volgende dag hongerig op de crash omdat hij dan minder melk maakte. En dan had hij daar weer heel veel. Dus je hoeft ook geen gigaporties te geven. Dus je kunt daar echt een beetje zoeken. Stel dat je kindje tot 8 of 9 maanden echt amper eet. Geen probleem. Typisch op die moment vanaf 9 maanden ik weet dat wel zo wat te draaien, maar dat hoeft dus niet per se.
Ja. En wat dan, want ik denk, ik ben zelf geen mama, maar ik denk dat nu bijvoorbeeld al mijn neefje heeft zo die is nu net iets ouder dan een jaar, dus ik weet zo door welke fases dat hij gegaan is. En de eerste moment, want ze mogen dan dingen ontdekken met hun mond, maar als dat zo harde dingen zijn, toen ik de eerste keer dat ik hem zo een hard koekje in zijn mond zag steken, dan dacht ik, die gaat daar toch niet in stikken of die gaat dat toch niet. Dus ik had zelf superveel schrik. Terwijl de mama echt zoiets had van, laat hem maar doen. Heb je daar tips voor om daarmee om te gaan? Ik kan me wel voorstellen dat sommige mama's daar zo angst
hebben. Ja, ja, sowieso. Wat ik zeker aanraad is een EHBO-cursus te doen voor baby's. Stel dat er iets gebeurt, dat je dat kunt, allez, dat je daarop kunt reageren. Anderzijds, wat er bijvoorbeeld als je de eerste keer dat je stukjes aanbiedt, is wel de bedoeling dat dat zacht is. Dus je moet dat kunnen pletten tussen je duim en vinger. Dan ziet dat goed. Dan kan dat ook niet voor verstikking zorgen, eigenlijk, omdat dat zo zacht is.
Ja.
Ook een beetje op het formaat letten. Dus bijvoorbeeld een kersttomaatje of een druif of zo kan echt wel verkeerd schieten. En dat is wel gevaarlijk. Maar een koek, ja, je kunt er iets afbijten. Is dat oké? Het gaat ook over een kindje dat al voorbij het jaar is. Dus die kunnen dat echt wel aan, zal ik zeggen.
Ja.
Plus, een mama kent zijn kindje. Hè. Die weet wel van, oké, dat kan wel of dat kan niet.
Ja,
een beetje trust the process. Dus je groeit daar ook wel in. Dus je start met zachte dingen.
Ja.
En dan kun je, als die ouder zijn, kun je echt wel andere dingen ook aanbieden. En je moet dat ook doen. Dus het is altijd... Allee, als je er goed bij voelt, natuurlijk. Hè. Maar soms kan de angst van de mama de groei een beetje tegenhouden. Omdat het schrik is van, oei... Ik durf niet met die stukjes te beginnen of ik durf niks hard te geven. Terwijl, die leren dat alleen door het te doen, natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus daar, oefening, baardkunst en altijd bij je kindje blijven. Hè, als je iets eet,
mm-hmm.
Dat je kunt reageren, stel dat er iets gebeurt.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mama's nu nog meer over willen weten over voeding. Ze kunnen daarvoor terecht alvast op je Instagram-pagina, waar dat je heel veel tips en ook receptjes deelt, heb ik gezien.
Ja.
Maar waarvoor kunnen ze bij u nog terecht? Of waar moeten ze zijn?
Ja, ik doe consultaties 1-op-1. Dus als je echt specifieke vragen hebt, of je zit met je wilt beginnen met die eerste hapjes en je weet echt niet waar je moet starten en je hebt er zo wat schrik voor, mocht je zeker altijd een consultatie plannen. Ik ben ook altijd blij als mama's mij vinden tijdens de zwangerschap of zelfs nog voordat ze zwanger willen worden. Gewoon om je eigen systeem eigenlijk al goed te zetten, want jij wordt de basis hè, voor je kindje.
Mm-hmm.
En anderzijds, ik heb een gids rond de eerste hapjes, dus echt van A tot Z. Oké, wat is nu die echte voeding en hoe zit dat met die antinutriënten? En omega 3, dat microbioom, dat is daar uitgelegd. En dan echt met hele concrete voorbeelden. Oké, hoe moet mijn kindje eten? Hoe start ik daarmee? En ik ga ook nog een paar webinars geven in mei en in juli, ook over de eerste hapjes. Dus zij kunnen ook allemaal vragen stellen. En eentje gewoon over, oké, hoe zit het nu met voeding? Wat heeft een mama nodig? Wat heeft een kindje nodig? Dus eigenlijk alles wat ik in de 1-op-1 consultaties vertel, maar dan gebundeld met praktische info. En ja, later komen er sowieso nog wel andere webinars ook aan bod. Wat is dat nu gepland?
Heel interessant om te volgen. We gaan even verder in op het overprikkeld zijn, want we hebben het nu al heel veel gehad over prikkels. Maar bent jij zelf wel eens overprikkeld?
Zeker. Standaard. Ik denk dat ik dat echt van mijn mama heb. Die is ook wel... Ik weet niet of ik snel overprikkeld ben, maar ik kan zo heel snel in de... Als ik ergens niet goed tegen kan, dat ik echt boos kan worden. En zo mega ambitant. En dan moeten echt geen dingen aan mij vragen. Dan word ik zo... Dan sluit ik mij precies zo af van alles. Dan kan ik het niet meer aan, eigenlijk. Even.
En zijn er dan bepaalde triggers? Is dat dan vooral emoties? Of zijn dat echt zintuigen dat je dan boos maken of frustreren? Of...
Ik denk, als mama zijn, is geluid zeker ene. Niet per se luid of zo, hè. Dat vind ik geen probleem. Ik ging vroeger gaan feesten, daar zat de muziek kei luid. Maar dat is één ding, dat volgens mij op de muziek in tijd zit. Maar zo in een conversatie hebben en de radio staat aan en Oliver begint daartussen te titteren en te roepen en te doen, dan, ja, I lose it. Ik kan daar echt niet tegen. Dan ben ik zo overprikkeld en dat trekt zich echt heel de dag nog door. En dan merk ik dat Oliver dat ook heel hard overneemt,
ja.
Die stress.
En wat doe je dan om te ontprikkelen?
Ik heb daar lang aan gewerkt. Echt de laatste 3 jaar ben ik daarmee bezig geweest met zowat coaching en zo. Oké, jezelf vinden en terugvinden als mama, want dat is ook wel een moeilijke. En ik merk gewoon voor mezelf, ik heb echt tijd alleen nodig. Dus ik ga dan... Sporten is voor mij een hele goeie. Dus sport of iets van meditatie. En dan gewoon met niemand dat ik per se echt ken. Dus niet met mijn vriend of niet met Oliver erbij. Gewoon echt voor mezelf. Dus me-time. En ademhalingsoefeningen helpen bij mij ook enorm. Gewoon zo'n box breathing, dat je zo inademt, even vasthoudt en terug uitademt. Dat je zo even tot jezelf kunt terugkomen.
Ja. Zijn er dingen die je preventief doet om te vermijden dat je overprikkeld geraakt?
Ja, dus dat sport, dat staat nu elke week ingepland. Ik heb echt twee momenten, maandag en vrijdag, dat ik zeg, dit zijn mijn momenten. En als ik dat niet heb, ben ik heel die week echt... Oh, dan ben ik niet uit te staan. Allee, of vind ik andere mensen niet uit te staan. Dus dat is ook zeker preventief. En met Oliver op stap gaan vind ik ook wel heel leuk, maar dan buiten. Dus niet in huis, want daar is de kop precies altijd te klein. In de natuur, in het park, dat hij even kan spelen, dat hij zelf ook zo'n vrije loop heeft. Mm-hmm. En Oliver zelf, en ik denk dat dat voor veel kindjes wel is, zo even wat hevig kunnen zijn. Dat is dan vooral met de papa, dat hij zo wat duwen en trekken en stoeien en zo. Dat, is, dat helpt voor hem ook wel enorm.
Ja, een beetje ontlading.
Ja.
Hoe zou jij graag de maatschappij willen zien evolueren? En dan bedoel ik vooral in relatie tot jouw vakgebied.
Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou zeggen, het omgekeerde van waar we nu, nu naartoe gaan. Er wordt meer en meer eten besteld, kant-en-klaar dingen. Alles moet snel gaan. Dat is ook ergens logisch. Hè? Als ik de gemiddelde dag van een mama zou moeten beschrijven, is dat... Je hebt waarschijnlijk geen geweldige nacht gehad. Je moet opstaan, je moet je kindje klaarmaken. Je moet snel naar de crèche of naar school. Je moet naar het werk rushen. En die smiddags denk je, oh shit, ik heb geen tijd gehad om eten te maken. Ik ga snel een broodje halen. In de namiddag eet je wat koekjes, want je hebt keiveel stress en je kunt dat wel niet verwerken. Je komt thuis en dan moet je ook nog snel koken. En dan moet je je kinderen in bad steken en in bed. En je hebt je kinderen maar dan niet gezien. En je hebt niet voor jezelf gezorgd en je hebt slecht gegeten. Dus daar... Ja, dat we meer terug naar onze natuur kunnen. Zelf eventueel eten maken, een moestuintje hebben of zo. Of echt in groep zo de kleine kruidenierszaakjes van vroeger. Dat ook plaatselijk en in seizoensgebonden voeding is. Dus echt het...
De korte keten, zo.
Ja, echt weg van de... Alleen niet dat is keigoed dat het een supermarkt is. Hè. Ik bedoel, als het er niet is, zouden elf misschien geen eten hebben. Stel je voor. Maar dat we meer tijd kunnen maken om te koken en dat dat niet zo nog iets is op een to-do dat nog moet gebeuren eigenlijk.
Ja, bewust, een beetje bewuster met voeding ook.
Ja, dat zou mooi zijn.
Een laatste vraag om het interview mee af te sluiten en dat is, dat vraag ik ook aan iedereen, en dat is, ben je gelukkig?
Ja, moest je mij dit 3 jaar geleden, allez, of met de geboorte van Oliver gevraagd hebben, zou ik waarschijnlijk ja hebben gezegd, want je denkt, oh, ik heb net een kindje, als ik daar nu op terugkijk... Ik was echt een vark. Ik was zo gestrest. Ik had ook... Dat heeft een term. In het Engels heet dat postpartum rage. Dus dat je echt boos en kwaad... Niet per se op je kind, hè, maar dat je zo... Dat je echt duidelijk overprikkeld bent. Dat je daar echt zo kwaad van wordt. Tegenover nu. Ik heb heel hard gewerkt naar een werkschema dat voor mij werkt. Dus minder uren werken of meer bijvoorbeeld in een webshop. Meer dat ik thuis gewoon dingen kan doen... En nu dat ik meer tijd heb voor mezelf, nu dat ik bijvoorbeeld ook die sport en zo kan inplannen, merk ik dat ik veel rustiger ben. Ook aan Oliver merk ik dat op de crash. Dat was zo'n periode dat die kinderen beten, dat die echt niet te doen was. En dat die zo, dat duidelijk stress van mij overgekregen. En nu is dat niet. Dus een kind is ook een heel mooie weerspiegeling van je eigen geluk of stress of hoe dat je alles verwerkt. Dus momenteel... Zeker wel. Ik voel mij rustig en kalm en dat doet wel veel.
Oké, super. Hoe voel je je na afloop van dit gesprek?
Goed, denk ik. Dan denk ik, er zijn nog 1000 dingen dat ik wil zeggen. Maar oké, dan moeten mensen maar langs komen of via de Instagram misschien een beetje kijken. Maar ik denk dat ik de essentie wel heb overgebracht. Gewoon, als mama zijt je al prikkelgevoeliger, waardoor dat je door de juiste voeding dat je dat toch een beetje kunt counteren. Dat je daar echt wel een invloed op hebt.
Mm-hmm. Ja, voilà. Is er nog iets dat je daaraan wilt toevoegen en dat je nog wilt zeggen tegen de luisteraar om af te sluiten?
Als ik dan specifiek naar mama's toe ga, gewoon mildheid, zij zacht voor jezelf. En vooral trek je niet te veel aan van de verwachtingen van de maatschappij, want dat zorgt alleen maar voor nog meer stress en dat is niet nodig.
Mm-hmm. Oké, super. Als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze bij u terecht. Dan kunnen ze jou vinden op de Instagram-pagina @prilleven, is dat aan elkaar geschreven?
Dat is mijn puntje ertussen, pril.leven. Ah, met dan aan alle bestand.
Voilà, allen daarheen, zou ik zeggen. En dan bedank ik u voor dit gesprek.
Ja, jij ook, dank u.